Wij vinden het fijn om elke zondagmorgen dit mooie programma bij u thuis te brengen. En Bobby Schuller spreekt over het thema van geven word je niet armer. Nou, dat is een geweldig thema en ook een zin om over na te denken. En dan zingt het koor van Hour of Power het prachtige lied dat we gedragen worden als op vleugels van een adelaar. En dat staat in Jesaja. Zij die God verwachten, die worden niet moe of niet mat. En God draagt je als het ware met vleugels van een adelaar daar waar je graag wil zijn. Een veilig plekje. En ik heb een bijzondere gast vanmorgen, Deolinda Antonio. Ze is als 3,5-jarige peuter uit Angola naar Nederland gevlucht. En zij komt haar indrukwekkende verhaal vertellen. En veel muziek ook vanuit Garden Grove. Onder andere van het houtorkest, het Woodwind Orchestra van Hour of Power. Iedereen van harte welkom. En een hele mooie zondagmorgen toegewenst. En wij schakelen nu over naar Californië.
From Shepherd's Grove in Garden Grove, California. Welcome to the Hour of Power with Bobby Schuller.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Welcome to Shepherd's Grove. We are so glad that you're here with us this morning. In this church, we don't believe there is a single person that is in this building on accident. You are here for a reason, and we're excited about that. We think that today can be a new day for you, and so we hope that if you come wounded, if you come broken, if you come tired, if you come here weary, that you leave feeling encouraged, renewed, and refreshed. And to all of you watching on television, thank you for watching us. Thank you for joining us. We believe you're a part of our church, and we're so glad you're joining us. Can we give a hand to our church members who watch through television? And let's encourage each other, turn around, shake the hands of those who are seated near you and say, God loves you and so do I. Let's begin by opening our hearts to the Holy Spirit and allow Him to begin to do the things He's going to do today. Father, we are open to You and we pray, Lord, that today You would renew us. Transform us. Make us into the image of Jesus. We come here to worship Him and to thank You for the cross and the resurrection. That is why we gather. We love You, Lord, and we love each other. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you. You may be seated. My name is Hannah Schuler. I am Bobby's wife. We are so honored. Thank you, guys. Thank you. We are so honored to have you here this morning or tuned in with us this morning. You are our church family. We felt your love and your prayers and your support during our darkest hours with our son, Cohen, and we pray that we are that to you as well. This morning, I am going to read the scripture. Suppose you can be trusted with something very little, then you can also be trusted with something very large. But suppose you are not honest with something very little, then you will also not be honest with something very large. Suppose you have not been worthy of trust in handling worldly wealth, then who will trust you with true riches? Suppose you have not been worthy of trust in handling someone else's property, then who will give you property of your own? No one can serve two masters at the same time. Either you will hate one of them and love the other, or you will be faithful to one and dislike the other. You can't serve God and money at the same time. May our lives be enriched as we put these words into practice.
Will you please join me in a word of prayer? We say the very words that Jesus said when he taught us, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Church is more than just a building. It can be much bigger when we let it be. The church is people. It's you. It's me. It's all of us. And this is a program about the church that's happening in our world today.
Mijn gast van vanmorgen heeft een bijzonder levensverhaal. Ze vluchtte met haar ouders uit het door oorlog en geweld geteisterde Angola. En ze kwam net als vele tienduizenden vluchtelingen toen en nu aan in Nederland. Een koud ander land. En wat heb je dan voor toekomst? Theolinda, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat ik zo leuk vind is dat daarop staat Forever Love.
Ja, dankjewel.
Wat bedoel je ermee?
Ik vond het gewoon leuk. En Gods liefde is voor altijd, hè, voor eeuwig. En ik hou gewoon van de kleur roze.
Ja. Hey, even terug. Je gaat weg uit Angola, omdat daar geen toekomst meer is. Je komt als asielzoeker naar Nederland. We zien wekelijks de beelden van asielzoekers. Heel veel mensen hebben daar moeite mee dat zoveel asielzoekers naar Nederland komen. Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
Wat ik heel graag zou willen zeggen is om te denken van een moment wanneer zeg maar een oorlog zou plaatsvinden in Nederland. Hoe fijn het zou zijn dat je toch ergens terecht kunt om een toekomst te kunnen opbouwen voor jezelf of voor je kinderen en kleinkinderen. En dat niet te vergeten. Want vaak kunnen we toch een beetje naar onszelf gericht zijn om hetgene wat wij hebben. En dan de gedachte hebben van oké, het is iemand anders probleem totdat het dicht bij huis komt. Ja. Dus een beetje compassie mag er wel zijn.
Hey, dan kom je aan in Nederland als jong meisje. Vader en moeder ook ontheemd. Hoe ging dat?
Als ik terugkijk, dan kan ik me wel herinneren dat mijn ouders vaak ruzie hadden. Ik kom uit een gebroken gezin, waar ook huiselijk geweld plaatsvond.
Je bent geslagen?
En op een gegeven moment denk je dat het gewoon normaal is. Dat het gewoon zo hoort, totdat je dan bij je vriendjes, vriendinnetjes over de vloer komt. En dan zoiets hebt van, oké, hier gaat het anders aan toe. We worden niet geslagen. En dan ga je toch een beetje denken van oké, hoort het nu wel of hoort het nu niet?
Was er liefde in jullie gezin?
Niet zichtbaar. Ik geloof zeker wel dat mijn ouders altijd van mij hebben gehouden en nog steeds doen, maar het was niet verbaal zichtbaar of fysiek of zo. Dus mijn ouders hebben me nooit geknuffeld of gezegd van ik hou van je. Ja. Dus dat ontbrak wel.
Ja. Nou, God houdt van je, hè?
Dankjewel. Dus,
ja. Dan groei je zo op, hè? In een land waar je eigenlijk niet wil zijn, waar je ook eigenlijk, waar je roots niet liggen. Het is moeilijk thuis. Wat gebeurt er dan?
Wat er gebeurde is dat ik heel erg met mezelf in de knoop zat. Ook een stukje van oké, wie ben ik nou? En dat ik toch het verlangen had om geliefd te zijn. Zowel door mijn ouders, mijn broertjes en zusjes, maar ook de mensen om mij heen, op school, mijn vrienden. En om geaccepteerd te worden, gewoon om erbij te horen. En toen ben ik dus voor de eerste keer gaan roken. En vanuit roken is het naar hash roken, wiet roken. En vervolgens ging het van kwaad naar erger.
Wat is van kwaad naar erger?
Nou, ik begon mijn toevlucht te vinden in het roken van softdrugs en het drinken. En vervolgens, als ik me verdrietig voelde of eenzaam voelde, of als ik mijn emotie niet kon tonen, dan was dat mijn toevlucht om dat te gaan doen. En beetje bij beetje kom ik wat meer met mensen in contact, eigenlijk die in het criminele circuit zaten van drugs verhandelen eigenlijk. Ja. Toen kreeg ik een relatie met een drugsdealer. Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht. Ik raakte dakloos in Amsterdam en ik had geen inkomsten meer om mijn huur te betalen. Ik kreeg op een gegeven moment ook zelfmoordneigingen. En ik voelde me gewoon echt leeg van binnen. Ik dacht van dit helpt ook niet, maar ik kom er ook echt niet uit.
Wat, als ik je mag vragen, wat zat er diep van binnen waardoor je zo op zoek was? Waar was je naar op zoek?
Ik was op zoek naar, als eerste was ik echt op zoek naar liefde. Naar liefde en ik was op zoek naar een doel voor mijn leven. Ik wist niet waarvoor en waarom ik eigenlijk bestond. Waarom ik hier eigenlijk op aarde was. En waarom ik me zo voelde, hoe ik me voelde.
Dat is erg.
Ja, dat is zeker.
Ja. Dan kom je in de wereld van drugs terecht. En dat ging bij jou redelijk verkeerd, hè?
Ja.
Wat gebeurde er?
Ik begon te smokkelen. Voor de drugsdealer. Later kregen we een relatie. Dan was het niet meer voor het geld, maar was het uit liefde. Tenminste, dat dacht ik. En op een gegeven moment kwam ik vast te zitten.
Mag ik vragen hoe je dat deed, drugs smokkelen? Je ging naar het buitenland?
Ja, ik ging naar het buitenland. Ik had bewust voor gekozen om niet zeg maar over zee te gaan. Omdat ik wel verhalen hoorde dat je dan, als je vast kwam te zitten, dat je veel langer vast kwam te zitten. En dan dat binnen Europa dat veel verzachtende straffen waren. En dan smok ik naar Duitsland of naar Zwitserland.
Op je lijf of in een auto? Of?
In mijn lijf.
In je lijf?
Ja.
Zo, heftig.
Ik was heel erg bang. En ja, er kon van alles gebeuren daar. Maar hoe vaker ik het deed, kreeg ik een bepaalde kick. Het was spannend, het was avontuurlijk. En ik deed het uit liefde. En dan denk ik op een gegeven moment dat je overwinnelijk bent. Ja. Wat absoluut niet is.
Ja. Werd die liefde beantwoord of werd je gebruikt?
Nou, ik dacht dat de liefde beantwoord werd. Omdat je wilt de dingen zien zoals jij het wilt zien, ja, natuurlijk. Op een gegeven moment liep het gewoon hartstikke mis. En het was net op dat moment dat ik had besloten om te stoppen met smokkelen. En toch gedwongen werd door mijn ex-vriend om het te doen. En ik had helemaal geen goed gevoel erbij. En het werd ook echt beantwoord omdat ik werd opgepakt. En dat was het einde van mijn wereld. Ik zag mijn leven voorbij vliegen. Ik schaamde me heel erg. Ik dacht van, ik heb het verpest. Want ik studeerde nog, assistent manager. Ik zat in mijn laatste jaar. En ik dacht van, dit is het. Het is afgelopen met mijn leven.
Je werd opgepakt tijdens het smokkelen?
Ja.
Wat is zo'n gevoel als je dat meemaakt? Dat iemand zegt, kom maar mee mevrouw.
Het is een verschrikkelijk gevoel. Een vernederend gevoel is het. Ja.
Ja. Kom je in de gevangenis terecht?
Ik kwam in een gevangenis terecht. En ik kan me herinneren dat op dat moment dat ik het uitriep naar God. Ik sprak nooit met God.
Nee?
En ik zei, God, wat gebeurt er met me? Ik wil niet meer zo leven. Help mij. En vanuit daar ging ik dus echt naar de vrouwengevangenis. Zat ik in voorarrest voor 2 maanden.
Zo, wat een leven, hè? En nog altijd op zoek naar liefde en naar je bestemming.
Ja.
Wat is er gebeurd? Want je zit niet voor niks hier op de bank.
Nee, wat er gebeurd is dat ik zo diep in een depressie zat. Op het moment dat ik vast zat, had ik wel regelmatig zelfmoordneigingen. Gelukkig niks gedaan. En toen ik weer vrij kwam, voelde ik me gewoon zo ellendig. Want ik schaamde me dat ik vast had gezeten voor het smokkelen. En dat heel veel mensen dat niet wisten. En ik kon mijn leven gewoon niet meer goed oppakken. Ik zat helemaal vast. En op een ochtend werd ik wakker. En ik voelde zo'n leegte van binnen dat het zo pijn deed dat ik gewoon mezelf van kant wou maken. En ik dacht, ik spring gewoon voor de trein, niemand zal me toch missen. Maar wat juist in die periode gebeurde is dat God mij najoeg. En hij bracht iedere keer mensen op mijn pad die over hem begonnen te vertellen. Zelfs ongelovigen die in één keer de opwekkingsmuziek aan het draaien waren. Dat ik dacht van, wat gebeurt hier? En op de avond voor mijn verjaardag begon God al me aan te raken. Maar ik wist het niet. Het was een tweestrijd in mijn denken om uit te gaan en weer te gaan drinken. En aan de andere kant wou ik het niet meer. Omdat ik wist dat het van het een gaat het andere komen. En ik wou er echt mee stoppen. En toen ben ik dus gaan slapen. En de volgende dag, op mijn verjaardag, ben ik wakker geworden. En vol van Gods liefde. Ik was zo blij, zo verheugd. En ik was allemaal liedjes voor God aan het zingen. Nooit gedaan. En ik had zoiets van, wat is dit? Ik moet weten wat er precies bij mij aan de hand is. En toen heb ik een jongen gebeld die me altijd uitnodigde naar de kerk te gaan. En toen zei hij van, kom maar naar mijn kerk. En er is een huis voor jonge mensen waar ze God beter kunnen leren kennen. En dat heb ik gedaan.
Ja. Voordat we verder gaan, zullen we gaan luisteren naar een mooi stuk muziek. Crown Him With Many Crowns. Crowned Him With Gouden Kroon. Door het Wood Ensemble in de kerk.
Ja.
En dan gaan we je verhaal afmaken, want je doet hele mooie dingen nu.
Ja, dankjewel. Thank you.
En dat was het Hour of Power, zoals in Amerika zou zeggen, Woodwind Ensemble. We gaan verder met jou praten, Deolinda. Bewogen levensverhaal en je hebt God leren kennen. En dat is eigenlijk ook het doel van dit programma. Hoe reageerde jouw omgeving? Want die kende jou natuurlijk als een heel ander type.
Ja.
Zijn ze, ben je gek geworden of zo?
Ja, dat zeiden ze echt. Ja. Op diezelfde dag was ik eigenlijk met mijn zusje terug naar mijn moeders huis aan het fietsen. En die had iets van, je bent gek geworden omdat ik aan het zingen was over God. En ik was extreem blij. En, maar ook mijn moeder, want ik pakte de Bijbel en ik begon te bidden. En mijn moeder zei, je bent helemaal doorgedraaid. En wat is er met jou aan de hand? Maar ook mijn oude vrienden, omdat ik wou niet meer uitgaan. En ik wou helemaal niks met... ik wou niet meer rotzooien met jongens. En al met al hebben ze gewoon echt gezien van oké, dat ik daadwerkelijk was veranderd. Dat het niet iets tijdigs was. Want ik was de ene keer was ik zo en dan was ik dit en dan was ik dat. En nu was het echt gewoon constant.
Wat zeg je dan tegen God?
Ik zeg heel vaak tegen God, ik noem hem pap. Ja. Ik zeg pap. Ik ben gewoon zo dankbaar dat u van alle mensen dat u mij heeft gekozen. En soms denk ik van, man, wie ben ik? Wie ben ik dat u mij kiest om u te dienen, om uw dochter te zijn?
Ben je nu een geliefd kind van
ja,
God?
Ja, zeker.
Leg dat eens uit, wat is dat gevoel?
Het is een heerlijk gevoel. Maar ook dat ik mag weten dat het... geliefd zijn heeft niet zoveel te maken alleen maar met gevoelens, met emoties, het emotionele. Maar het heeft te maken dat je in je hart weet dat je geliefd bent.
Ja. Wat je nu doet, en dat vind ik heel mooi, is je probeert andere jongeren te waarschuwen om niet in de val te trappen waar jij in getrapt bent.
Ja.
Wat doe je eigenlijk?
Ik geef voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs op scholen, basisscholen en middelbare scholen.
Wat wil je ermee bereiken? Want het drugsgebruik is nog steeds enorm in ons land. Het alcoholgebruik is zo mogelijk nog groter. Dus wat zeg je dan om jongeren te overtuigen om het niet te doen?
Om ze te laten weten dat het gaat veel sneller dan dat we denken. En vaak denken van ja, nee, ik word heus geen junkie. Of ik ga heus niet verslaafd raken, dus maar voor één keer. Maar bij die ene keer kan het al heel aangenaam voelen, waardoor het van kwaad naar erger gaat. En waardoor je gewoon op een gegeven moment niet meer de controle over hebt.
Even naar je ouders. Daar had je een hele moeizame relatie mee. En ik kan begrijpen dat je verschrikkelijk boos op ze bent geweest. Heb je ze kunnen vergeven?
Uiteindelijk wel.
Waarvoor zeg je uiteindelijk?
In het begin was het niet zo dat toen ik christen werd, dat het meteen was van pets, boom, ik vergeef mijn ouders. En dat ik meteen begrip had, maar... al gaande in mijn wandel met God liet ik God ook echt weten van ik zit hiermee. En toen heb ik ook echt begrepen uit verhalen van mijn moeder dat zij mij die bepaalde liefde niet kon geven omdat zij het zelf niet had van haar moeder. En van mijn vader was het gewoon normaal in zijn opvoeding dat huiselijk geweld daar aanwezig was. En dat heeft mij begrip kunnen geven voor mijn naar mijn ouders toe. En ook te kunnen zeggen, oké, nu begrijp ik het. Hun hebben er zelf ook niets aan kunnen doen. En toen heb ik ervoor gekozen, bewust voor gekozen, om ze te vergeven.
Heb je contact met ze?
Ja.
Ja. Wat is jouw droom?
Mijn droom is om zelf moeder te worden. En mijn kinderen een hoopvolle toekomst te kunnen bieden.
Dat is een mooie droom. Wat zou je nog tegen jongelui willen zeggen en ouders die toch met het probleem van drugs zitten? In één minuut, wat zou je willen zeggen?
Wat ik zou willen zeggen is om open en eerlijk naar elkaar toe te zijn. Het is natuurlijk wel heel erg moeilijk. En en voor ouders om hun kinderen ook te begrijpen en te weten van dat... liefde is zo belangrijk. In het leven van hun kinderen is liefde zo belangrijk om te weten dat ze geliefd zijn, dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. En dat zal bepalend zijn voor de keuzes die ze zullen gaan maken in hun levens.
Ja. Ik ga afsluiten, Deolinda. Wat een mooie naam eigenlijk.
Ja, dankjewel. Het betekent goddelijke schoonheid.
Oh.
Oftewel, God is mooi.
Ja, oh, prachtig.
Ja, dankjewel. Ja.
Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Want je kwam bij je moeder aan met de Bijbel in je hand. Dat vond ze niet prettig. Maar wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
Nou, ik heb de meerdere. Ik ga ze niet allemaal opnoemen.
Nee. Maar, dan zitten we hier nog wel even.
Ja, precies. Ja. Een van mijn favoriete Bijbelteksten is Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus Jezus die mij kracht geeft.
Hele mooie tekst. En toevallig dacht ik, ik geef jou een mooie penning. En daar staat deze tekst ook op.
Dankjewel. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13.
Hey.
Heel
gaaf,
mooi.
Hè?
Ja,
alsjeblieft,
super.
Doosje. En ik krijg heel veel cadeautjes vanmorgen. Want je zag er best tegenop om geïnterviewd te worden. Dat doe je niet elke dag.
Nee.
En dan heb ik altijd groot respect voor mensen die hier dan toch gaan zitten. En een stuk uit hun leven vertellen waar je niet helemaal trots op kan zijn. Maar ook wat er gebeurd is. En daar kan je erg trots op zijn. Dit zijn drie hangertjes. Je kunt ze iedere keer verwisselen. Mooie teksten erop over liefde in actie. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Wat is het over 4 weken?
Moederdag.
Zo, dat wist je snel. Ja, ja, heel goed. Nou, wij hebben bij Afpower een moederdaggeschenk ontwikkeld met 3 boekjes van Bobby Schurer. Voor altijd Gods liefde voor jou. Dat heb jij ontdekt.
Ja.
En die geef ik jou ook.
Ja. Okay.
En wij gaan naar het mooie verhaal van Deolinda terug naar Shepherd Grove.
I was in Russia. I was 19 years old. I went there on a missionary trip. I was there for 2 months, about 2 hours outside of a city, St. Petersburg. We were in a forest. And we spent the 2 months ministering to kids at an addiction center. While we were there, we're sleeping. It's like 3 a.m. I have these 2 buddies, and we've become close friends. One of them is Russian. And we're sort of sleeping in this small dorm room. And the project director, who's like the leader of the whole thing, comes in at like 3 a.m. with a flashlight. He goes, "Guys, wake up, wake up." I'm like, "What? What's wrong?" He says, "I have a word from the Lord for the 3 of you. And we're standing there, and he lines us up. And he goes to the first guy, and he says, "The Lord wants you to know that you are going to make lots and lots of money in business, and you're going to use this money to create incredible organizations, to support kingdom work. You're going to be a world changer through your resources." This guy's like, "Wow, that's great." Then he goes to the next guy, and he says, "I want you to know, You are going to have a world-changing ministry. Millions of people are going to hear your words. You're going to reach millions of souls for the gospel. You're going to change the world, right? And then he gets to me, and I'm thinking, all right. What's my fortune? I'm just kind of standing there. I'm just like, yes, bless me. Bless me with your prophecy, right? And he comes up to me and he says, Bobby, you are going to be a man of character. And I'm just like still waiting. I'm like, and? Therefore? And he goes, now you guys can go back to bed. And I seriously wanted to be like, there's got to be more. There's got to be more to this. Like, why did you even wake me up for that? Just get these two guys. And it really bothered me. And actually, there was this, like, a season where I was like, wondering. I'm like, am I going to do anything of value in my life? Like, they're going to do all these great things, make lots of money, reach lots of people, and I'm going to be a man of character. And it bothered me, and it was such a good experience for me, because there's something wrong when being a person of character is not a big enough goal. Can I get an amen?
Amen.
There's something wrong with your heart if being big in the little things is not enough for you. You see, we serve a God who calls little things big and calls big things little. We serve a God who cares, very much cares about the little hidden things. There are lots of huge ministries that have reached millions of people that have crumbled overnight because of moral failure. There are huge businesses that made billions of dollars that crumbled overnight because its bookkeepers and leaders didn't have integrity. It's the little things that destroy the big things. I find that in Scripture, God really cares about little things, hidden things, and secret things that most other people don't care about. People, in general, care about the big things, the famous things, the things that are obvious, but God cares about the little things. Today's message is essentially, if you want God to trust you with the big things in life, He has to first see you be true in the little things of life, in the hidden things of your heart. I mean, look at the Bible. Look at the way God treats the big things and the little things. I see story after story. Moses did amazing things in his life. He led the people out of Egypt, right, and brought them to the promised land, and he didn't get to enter the promised land. And you know why? It's not because he killed a guy, and he did. It's not because of the many mistakes. It was one mistake. God told him to speak to a rock so that water would come out. But instead, Moses hit the rock with his staff so that water would come out. That one little, nobody knew, right? This one little thing that God put in Moses' heart, and he decided not to do it. He hit the rock instead of speaking to the rock. And so because of that, and only that, he doesn't get to enter the promised land. It's impossible not to think of the story of Ananias and Sapphira. That one is that's a bizarre part of the Bible. Here you have a husband and wife who sell their land, and they give half of the money to the church. And because they say they're giving all of their money and instead of half, which is honest, by lying to the Holy Spirit, they die. I mean, even think about the apple or the piece of fruit from the tree of the knowledge of good and evil. That one little act, it's like the serpent tells Adam and Eve, just take a bite, it's no big deal, just do it. And that one act invites all sin, all sickness, all the stuff that we deal with today from one small thing. Small things matter in the kingdom of God. In the reverse, there's little acts of goodness that nobody would seemingly notice, that God does notice and rewards. Think of the story of Gideon's army. His army is too big, and God says, you're going to win this war against the Midianites, but before you win the war, you need to have a much smaller army so everybody knows it had to be a miracle. And so what does he do? He says, take your army and have them drink out of this water. And the ones that drink from the water like dogs, they're the ones that get to stay in your army. Do you know why that God told them to do that? Because the guys who would drink out of the water like dogs are the guys who would keep holding on to their weapons as they sort of got down and drank. They wouldn't release their weapon even to drink water so that at any moment they would spring up ready for a fight. Little things matter to God. It's hard not to think of the story of the widow's mite. Perhaps that, when we're talking about resources, that's the best story of all. Here, this woman, there's these guys, right? They're giving big bags of gold. There's nothing wrong with that. I mean, it's a good thing that they're making large donations, okay? So giving large donations to a church is a good thing. There's nothing wrong with that. But that's what everyone sees. They see these guys putting on a show, throwing in big bags of money. Everyone's lauding them, saying how good they are. And some old widow who's hidden and secret and no one sees, she walks sort of around the back, around the big celebration of these big gifts, and she just gives less than 2 pennies. Very quietly puts it in the offering, and it's everything she has. People always see the big gift, the big show, but rarely see that hidden woman. But one person did notice her, Jesus. He looked at her and he said, this woman has given everything. She gave from her poverty. She gave all she had. There's something special about that. God recognizes and cares about the little things. God cares about the hidden things and the secret things. God cares about your hidden deeds. God cares about your hidden words. God cares about your hidden money. You know, when something is hidden or secret, it becomes more powerful. Did you know that? When you hide something in secret, it's like hiding a seed in the ground. Every day it's there, the roots grow deeper, and something springs from the surface of the soil. When you bring it to light, it dies. And that's true with both good things and bad things. Think of all the good things that have been done in secret that come out later. I mean, the power is just immense. Think of all the bad things that are hidden that come out later. The power is immense. Things that friends say about you in secret are more true than the things they say to your face. Can I get an amen? Amen. Hidden things have more power. Your hidden words, your hidden money, your hidden deeds. And since we're talking about resources today, I want to ask you this question. I really want you to think about this. What is it about the way you spend your money you wouldn't want anyone to know? What is it about the way you spend your money that you really wouldn't want anyone to know? We do these little things so often that our heart becomes cold and callous to the fact that these little things we're doing really bother God, and they really put our honor and character into question. From using company cards in ways that we're not supposed to, stealing money from your business, downloading software or music you shouldn't be downloading, that's stealing, wearing clothing that you know you're going to return, so you leave the tag on it. Christians are supposed to be bigger than those things. You are as little and petty as the little petty things you do. All right. Now, the good news is the little good things you do as well, God sees those. Some of us, we give, and we're like the widow's mite. We give a little bit here and there. It seems like it's not anything that could make a difference. Sometimes it's not money. We volunteer, and nobody notices. You know, we help our kids or a sick mom, and nobody notices or cares. You know, maybe your mom is has Alzheimer's, a dementia, or some kind of health problem, and you have no family members left, and nobody seems to notice or care. You do these little things. You give these little things you think nobody notices and nobody cares. In the same way that God really cares about the little, you know, bad things that we do, God cares about the little good things we do, and that's good news. God sees those things and he will reward you. It is good news to know that the story of the widow's mite is true. And if those of you who have given hiddenly and secretly and consistently, those of you who have given of your time, who have given of your body, who have given of your life, you think nobody notices, God notices and he cares. And he will bless you for that. And that is very, very good news. God understands that the littlest thing can make the biggest difference. The bummer is that we just can't see it. He sees it, though. He sees how the little good thing or a little bad thing changes history forever. That's why little hidden things matter to God. I was asked a question for my ordination. What is your biggest fear about going into ministry? You know what it was? I wrote, my biggest fear about going into ministry is that my children won't know Jesus. That's a real fear for me. I've seen so many pastors' kids fall away from the faith. And it's not always the pastor's fault, right? I mean, sometimes it's not. Sometimes it's just the way life is. You can do all the right things and children still have free will, but I know in some of those stories, the pastors focused on the big things. They focused on the crowds. They focused on their job, and they focused on people in hospitals, but they never focused on their kids. They never focused on those little guys. They focused on the big things, not the little things. The little things matter to God. Hidden things matter to God, whether they're good or bad. This idea about little things and big things in our life is also important regarding calling. It's not just about money. It's about honoring things, and honoring God in the little things means that God will honor you in the big things. That's the truth. If you honor God in the little things, if he can trust you with the little things, he will trust you with the big things. The Bible, over and over, is all about character before calling. The Bible teaches us so much. It's not what you do, it's the way that you do it. The Bible very much is about this idea that your character matters before your calling. Think about it this way. In engineering, the integrity of a building is the building's ability to hold weight and get through weather. Right? The integrity of a building is the building's ability to get through storms and to hold burdens. God cares about your character because God cares about your calling, and he doesn't want your calling to crush you for lack of integrity. He loves you too much. Can I get an amen? Amen. God loves you too much to burden you with a calling that your character cannot handle. Many of us have seen how success has crushed people that didn't have the integrity or character to sustain that burden. God wants you to be a master, not a novice. He wants you to be good at what you do. You know what the difference between masters and novices are? The big things and the little things. Novices always notice the big things, right? They always want the big thing. But masters, they notice the little things. Am I right, Don Newman? It's the truth, right? Diction. Am I right, choir? Yeah. It's not about being loud and being, those things matter, but those the little things that make it, that really make a choir great. It's the little things that make you a master. Anybody can do the big stuff. God cares about the little things. God is the master of masters. And God wants you to be a master of life. You know, you can trust God not only with your resources, you can trust God with your time. Many of us, we don't trust God with our time. Very often the reason we bend the rules or even break the rules is because we're in a hurry to get where we think God wants us to be, but we're not ready to be there. Very often you have to sit in one place and be at peace there while God trains you in an environment that you think is horrible. He may be actually preparing you for your future, and that's very good news. Am I right? Let me tell you something. Very often, you will see people in your industry or in the things that you want to do just whizzing by you. I mean, they're just really going fast in life. And you're wondering, when am I going to excel? Sometimes it feels like I'm going backwards. Guess what? Sometimes you are going backwards. In a slingshot. Sometimes when you're waiting around and you see people whizzing by you, you're like a stone in a slingshot that's just... Just every day, every year that goes by, the tension gets hotter and gets go faster. And someday, when you're ready, when your integrity and your character and you've mastered, it's just going to whoosh. Can I get an amen? That's how the kingdom of God is. The kingdom of God says, I'm not going to hurry to the things I want to do. I believe that first, God is going to prepare me. I need to master the little things before I master the big things. I need to be good at the little things before I'm good at the big things. The hidden things of my life, whether it's my money, whether it's my time, I need to understand in the kingdom of God, God cares about the little hidden things. Sometimes it'll be years before you see the fullness. Some of us who are aging, trusting God with our time doesn't feel like a very good thing, does it? You can trust God. You can focus on just doing the next right thing. Because if you honor God in the little things, He will honor you in the big things. Okay, I want you to close your eyes. I'm going to ask you in this moment to stop waiting to live. And allow God to enter your life. I want to invite you to become a follower of Jesus. Many of you say, I've been focusing on these big things. I've been trying to do great things with my life and everything just falls apart. Or maybe I've even succeeded at some of these things. I've made lots of money. I'm famous. I've done great things. I have lots of influence and I feel empty. I want to invite you this morning to simply say yes to God. If you agree, I just want you to say it in your heart and just believe it and make it your prayer. So, Father, I pray that you'd forgive me of my sin. God, if you're out there, and He is, by the way, if you're out there, hear my prayer. Remember me and know me. I thank you for Jesus. I thank you that He gave His life on my behalf, and I believe in Him. And I pray that I can follow Him all the days of my life. I pray for eternal life, that I would become His follower. Invite me into the kingdom, I pray. Lord, I'm sorry. Would you forgive me and change me? I want to become your beloved student. In the name of Jesus, amen. Thank you, friends. Remember, the little things matter. Honor God in the little things, and He will honor you in the big things. Amen. Thank you, friends, for coming today. We hope that you leave encouraged. We hope that today is a new day for you, that you begin, for some of you, even a new life and a journey towards Jesus. And we pray that as you leave feeling encouraged, renewed, and restored. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power met de oproep van Bobby Schuller van Geven wordt je rijker. En volgende week zal zijn thema zijn Deel uit. Ik hoop dan ook als gast hier op de bank te mogen verwelkomen Joke Verweert, al 25 jaar bekend als een zeer populaire schrijfster. Maar toen ze hoorde dat ze kanker kreeg, kon ze geen woord meer op papier zetten. Wat gebeurde er in haar leven en wat zijn de lessen die ze geleerd heeft? Volgende week in Hour of Power, Joke Verweert. Ik wil iedereen een hele fijne zondag toewensen namens het hele team van Hour of Power. En ik verwijs nog even naar onze website www.hourofpower.nl. Daar kun je de uitzendingen terugzien. Daar kun je lezen hoe je elke dag op je iPad of je iPhone of je computer een bemoediging voor de dag of een gebed van de dag kan krijgen. Wij leven met u mee voor zover we kunnen. God bless you, so do we.